Business Booster.
Hey ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting, de eerste 9 maanden voor maar €30 per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com/businessbooster.
Business Booster.
BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Bas van Werven.
Maandagmorgen, 21 november, nieuwe week. Een hele goede morgen. Naast me zit Iwan Verrips.
Goedemorgen, Bas.
Iwan, goedemorgen. We beginnen met een nieuwe week.
Zeker.
Het was een beetje mistig.
Ja.
Het is koud.
Het is heel koud.
Het is vies, het is waterkoud, ja, zeggen mijn ouders vroeger al. Ja. Het is winter ook, hè, trouwens.
Ja, en donker. En,
ja, ook.
Het zit alles wat niet gezellig is. Ja,
exact. Zit al op het vliegtuig. Ja. Dus, nou, voor zover je het gemist hebt, er is een WK begonnen, ja, ergens in Qatar.
Nog gekeken gisteren?
Nee. Oh. Nee, totaal niet. Nee. En Den Haag trouwens ook niet, maar daar gaan we straks over hebben. Het belangrijkste nieuws komt vanochtend uit Oekraïne en uit Kreta. Vanmorgen een zware aardbeving in de buurt van dat Griekse eiland, maar ook in Oekraïne. We kijken terug op die klimaattop, waarvan we veel denken dat het een flop was. Maar was dat nou echt zo? En uiteraard krijg je al het andere nieuws op BNR, Binnenhof in Nederland. De rest van de wereld, de vliegende start van je werkdag. Maar zoals gezegd, we beginnen eventjes met de dag 271 van de oorlog in Oekraïne. De Oekraïne de afgelopen maanden aan een opmars bezig is, rijst de vraag hoe alle beschadigde dorpen en steden herbouwd kunnen worden. Je weet misschien nog, premier Rutte zei afgelopen zomer tegen de Telegraaf dat Nederland wilde kijken of het Gerson kon adopteren om het uiteindelijk bij de wederopbouw te helpen. Nou, daar gaan we over praten. Onder meer met Floris Akkerman, onze Oost-Europa-verslaggever en host van de BNR Perestroikast. Floris, goedemorgen.
Hallo Bas.
Ja, jij was de afgelopen weken in Oekraïne, nu in Polen, meen ik, op weg terug naar Nederland. Als je nou eens samenvat wat je daar gezien en gedaan hebt in Oekraïne, wat hoorde je dan van je?
Ja, dat verschilt. Aan de ene kant, ik was in Gerson, waar natuurlijk blijdschap was over de bevrijding. Ja. Tegelijkertijd vertelden mensen ook over hun angsten en de onderdrukking die ze hebben ervaren tijdens 8 maanden Russische bezetting. Dan had je ook nog wat je merkt natuurlijk in Kiev, de stroomuitval. In Mykolaiv het gebrek aan water na een Russische raketaanslag, dat er geen water was, 36 uur. Gebrek ook aan verwarming, mensen die hout sprokkelen om thuis hun kachel mee te stoken, omdat de verwarming het niet doet, centrale verwarming of de stadsverwarming. Dus je ziet allerlei gevolgen van die oorlog. Het verdriet bij een begrafenis waar ik was, van een echtgenoot die was omgekomen bij gevechten. Bij de begrafenis, daar komen soms zijn er 5 begrafenissen op 1 dag, vertelde mevrouw, een medewerker van de begraafplaats mij. Dus ja, je ziet de oorlog in al zijn lelijkheden, al zijn nare kanten.
Ja, en het is nu winter in Oekraïne, het is koud aan het worden. Wat heb je gezien? Wat doen Oekraïners in en rondom Gerson om zich voorbereiden op die koude winter? Want het is landklimaat, het kan daar echt serieus koud worden.
Ja, ik was op de trein naar Lviv en ik kwam in Lviv aan en daar was het wit. Dus dan zag je inderdaad dat de winter al is binnengetreden. Ja. Ik was vrijdag en zaterdag was ik tussen Gerson en Mykolaiv. En ja, daar zijn gewoon huizen volledig verwoest. Dorpen volledig verwoest. Omdat ze bijvoorbeeld één dorp, dat lag precies tussen de 2 vuren in. Met aan de ene kant de Russen en aan de andere kant de Oekraïners. Daar is niks meer van over. En ja, door die bevrijding van Gerson en de omliggende en de regio, Gerson district, provincie, ja, kunnen de omliggende dorpen terugkeren. Of dat is de omliggende dorpen, daar kunnen de mensen terugkeren naar hun huizen. En dat zie je deze dagen gebeuren. Die komen eraan voor de eerste keer. En ja, die kunnen alleen maar huilen als hun huis helemaal in puin zien. Ja, ze kunnen niks momenteel. En wat ze doen nu is, ze gaan er niet wonen. Dat gaat niet, maar ze proberen. Ze gaan nu gewoon die daken gaan ze dicht timmeren. Plus alle ramen dicht doen met folie, met zeil bijvoorbeeld. Om in ieder geval dat ze de winter doorkomen.
Ja.
Die huizen, dat ze niet verder vervallen door de winter. En dat ze in de lente terugkomen om dan verder de balans op te maken. Ja. Maar goed, ja, dan is er geen geld. En dan hoor je inderdaad van meerdere mensen, ja, ik hoop toch dat het buitenland ons gaat helpen.
Ja, financieel. Dat is inderdaad het verhaal. Hè. Die vraag is er. Die toezegging was er ook van Rutte. En ik kan me voorstellen dat daar op een gegeven moment inderdaad wel aan de bel wordt getrokken. Door bijvoorbeeld Zelensky of anderen van, jongens, nu is het moment om te komen. Maar dat zal dus tot de lente zijn. Althans, vanaf de lente pas zijn, verwacht je.
Nou, dan gaan die mensen echt kijken of, hoe ze kunnen terugkomen. Of ze hun huizen kunnen opbouwen. Of er geld is. Ze hebben geen werk, ze hebben geen inkomen. En Rutte heeft gezegd, we willen Gerson opbouwen. Het is een beetje vaag of je nou bedoelt Gerson stad of Gerson provincie. Gelijknamige provincie. Mm-hmm. Maar goed, als het een provincie is, dan zou je kunnen zeggen, dat is nu bevrijd. En dan kan Nederland aan de bak.
Ja. Je bent ook nog aan de andere kant, bij de Russen gaan kijken. Wat heb je daar gezien?
Nou, aan de andere kant niet bij de Russen gaan kijken, maar in ieder geval waren ook bij een Russische positie. Ja, waar ze aan het front hebben gezeten. Mm-hmm. En dat was achter een soort verhoging, waar het waterkanaal doorheen liep, daar schelden ze achter. En daar kom je eigenlijk nog van alles tegen. Een verroeste tank, patronen, energiedrankjes, pakjes appelsap, allemaal in het Russisch geschreven, dus niet in het Oekraïens. Mm. Boeken, kleding. En dan lijkt het op dat ze inderdaad daar hals op kop zijn vertrokken. En zich terug hebben getrokken aan de andere kant van de rivier, van de Dnieper. Mm. Dus, maar je zag als gevolg daarvan, zij hadden daar een positie gekozen. De Oekraïners aan de andere kant en die dorpen zitten daar middenin.
Ja, duidelijk. Dankjewel. Floris Akkerman, Oost-Europa-verslaggever. Nu onderweg terug naar huis in Polen en host van de BNR Perestrojkast.
Ochtendnieuws.
Ja, als we even terugkijken op die klimaatconferentie, die COP27 in Sharm el-Sheikh. Daar zijn wat gemengde gevoelens over, Iwan. Er komt een schadefonds en verder niks.
Exact, dat is de grote overwinning. Het instellen van dat klimaatschadefonds. Een historisch grote beslissing, zeggen bijvoorbeeld ook klimaatwetenschappers Helene de Koning en Pieter Pauw van de TU Eindhoven. De uitwerking, daar is nog vrij veel onduidelijk over. Bijvoorbeeld, hoeveel geld gaat erin? Wie kan er dan aanspraak op maken? En ook vooral, wie gaan dat fonds vullen? De EU en een aantal andere landen die zien het niet zitten om alleen op te draaien voor die kosten van het fonds. Willen dat landen die misschien formeel nog een ontwikkelingsland zijn, maar wel al veel broeikasgassen uitstoten, ook gaan bijdragen. En teleurstelling, je zei het al, is er eigenlijk over de rest, over het beperken van de klimaatverandering, de afspraken daarover, bijna een kopie van vorig jaar in Glasgow. En dus zeggen die wetenschappers, we hebben eigenlijk een jaar verloren. Niets gedaan. Ook allerlei politici en bestuurders zijn eigenlijk ontevreden, horen we sinds gisterochtend toen die deal werd gesloten. Bijvoorbeeld Antonio Guterres van de VN. Die zegt, COP27 biedt geen plan om emissies drastisch te verlagen. Frans Timmermans en Ursula von der Leyen van de Europese Commissie zijn teleurgesteld, vinden het onvoldoende. Von der Leyen vindt het jammer dat er geen harde afspraken zijn gemaakt over het afbouwen van het gebruik van fossiele brandstoffen door de grootste uitstoters. Rutte en Jette zeggen namens het Nederlandse kabinet, het is niet genoeg. En het enige lichtpuntje, je zei het al, is dus dat klimaatschadefonds. Maar ook daar zal veel afhangen van de uitwerking.
Ja, duidelijk. Dan eventjes naar Kreta. Ik zei al eventjes, aardbeving vanmorgen geweest. 5,5 op de schaal van Richter. Heeft daar niet veel schade aangericht. Er zijn wel 333.000 mensen die daar in het gebied wonen. Maar in Heraklion en Agios Nikolaos, dat zijn echt de grote toeristencentra in de zomer althans. Ja, daar kon je het wel voelen, maar de schade valt daar, zoals we nu kunnen zien, ongelooflijk mee. Het was wel een tsunami-waarschuwing, want dat gaat zet wat door de Middellandse Zee. En zo'n beetje tussen Rodos en Kreta in was het epicentrum van de beving. Maar 5,5 op de schaal van Richter. Dat is best zwaar voor de Middellandse Zee, maar niet helemaal verschrikkelijk. En dan gaan we naar dit, want bizarre complottheorieën. Behalve de overheid wordt het bedrijfsleven ook steeds vaker doelwit van die bizarre complotten. Bijna de helft van alle AIX-genoteerde bedrijven wordt op social media, zoals Telegram, openlijk verdacht van deelname aan samenzweringen. Allerlei soorten, blijkt het onderzoek van BNR. Wat kan je als bedrijf nou doen wanneer je doelwit wordt van complotdenkers? Een bijdrage van onze onderzoeksredactie Erik van den Berg.
Nou, goedemiddag mensen, welkom vanuit Rotterdam bij de Eneco.
Wij gaan onze energienota's verbranden hier voor de deur.
Op Rutte, op de Great Reset.
Unilever zou lijkendrap in voedsel doen. Shell zou achter de oorlog in Oekraïne zitten om de olieprijzen te verhogen. En ASML zou chips maken die de EU in mensen wil stoppen. Samenzweringstheorieën op sociale media werken vaak op de lachspieren. Maar als complotdenkers tot daden overgaan, kunnen de gevolgen serieus zijn. Telecomproviders zagen bijvoorbeeld hun zendmasten in vlammen opgaan. En deze zomer stond er een grote brand bij Picnic ineens mensen op de stoep die dachten dat de supermarkt een geheime kweekvleesfabriek was. Energieleverancier Eneco kreeg een maand terug bezoek van mensen die voor de deur hun rekeningen kwamen verbranden. Mogelijk staat dit nog veel meer bedrijven te wachten. We maakten bij BNR een rondgang op sociale mediakanalen waar veel complotdenkers samenkomen en keken over welke AIX-genoteerde bedrijven dit soort theorieën de ronde doen. Dat was voor bijna de helft het geval, van 12 van de 25 bedrijven. Eén daarvan is ING. Daarover doen veel verhalen de ronde, maar eentje is dat ze, net als andere banken overigens, plofkraken in scène zouden zetten om de overgang naar digitaal geld te versnellen. We belden met Gijs Boudewijn van Betaalvereniging Nederland en die reageerde nogal verbaasd.
Ja, dat is natuurlijk absoluut de onzin. Digitalisering is een wereldwijd fenomeen dat niet alleen de banken treft, dat treft de hele samenleving. Als gevolg van consumentengedrag en digitalisering neemt contant geld af. Tegelijkertijd vinden we met z'n allen dat het toch beschikbaar moet blijven voor mensen die dat die niet digitaal kunnen betalen of mensen die niet digitaal willen betalen. Het zijn vaak privacy aspecten zitten eraan. Uh-huh. Juist daarom is een convenant afgesloten om het beschikbaar te houden. Ja, misschien moeten we dat meer uitdragen, dat mensen er echt gerust op kunnen zijn dat het complot gewoon niet waar is.
Veel bedrijven hebben, net als de betaalvereniging, geen idee van wat er online allemaal op dit gebied geroepen wordt en horen dan vaak pas van wanneer het eigenlijk al te laat is. Iets om alert op te zijn dus voor het bedrijfsleven.
Erik van den Berg hoorde u van onze onderzoeksredactie. Ja, in tijden van de energiecrisis moet je een beetje creatief zijn. Dat heeft een caféhouder in België te harte genomen. Die heeft een nogal specifiek en opmerkelijk verdienmodel uitgevonden. Straks weer er meer over, maar eerst naar dit. Want een wetswijziging moet het mogelijk maken dubieuze betalingen van particulieren op te sporen. Nederlandse banken kunnen dan straks alle betalingen groter dan 100 euro onder de loep nemen. En daarover schrijft de Telegraaf.
Ja, dat is geen complottheorie. Onlangs werd de wijziging van de wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme, de WWFT, precies, naar de Tweede Kamer gestuurd. Transacties van rekeninghouders worden al gecontroleerd op verdachte patronen. Maar ja, een bank ziet niet wat klanten bij andere banken uitspoken. En door alle transacties groter dan 100 euro van particulieren op een hoop te vegen en te kijken of er verbanden zijn, hopen die 5 grootste banken in Nederland de pakkans te vergroten. We kennen dit verhaal. Heeft ook te maken bijvoorbeeld met alle banken die hun eigen legertjes aan het onderhouden zijn om dit te doen. Die willen dat graag samen gaan doen. Zakelijke betalingen, die worden al gecombineerd en bekeken door dat TMN, Transactiemonitoring Nederland, BV die de banken samen hebben opgericht. En een wetswijziging moet hetzelfde dus mogelijk maken voor transacties boven de 100 euro van particulieren. En dat is geen onomstreden plan. De Raad van State en bijvoorbeeld de Autoriteit Persoonsgegevens die hebben al veel kritiek gehad op een conceptversie van deze wetstekst vanwege de inbreuk op de privacy van burgers. Die banken zeggen, ja, het gaat allemaal geanonimiseerd naar dat TMNL, ja. Dat de Transactiemonitoring Nederland. Die kan dus niet zien welke persoon achter welke transactie zit. En als zij onraad signaleren, dan geven ze een seintje aan de bank en die gaat dan vervolgens melding doen bijvoorbeeld. Momenteel doen ING, Rabobank, ABN AMRO, de Volksbank en Trio DOS mee aan dit plan. De Nederlandse bank kan banken niet verplichten om mee te doen. Dus ja, dit sleepnet is te ontwijken als je een bank kiest die er niet aan meedoet uiteindelijk. De Tweede Kamer moet erover gaan beslissen uiteindelijk, maar het is toch wel een omstreden plan dat je alle transacties boven de 100 euro van mensen op een hoopje gaat vegen, dat door één club laat bekijken. Ook al heb je allerlei waarborgen in place, er zijn allerlei clubs die zich toch zorgen maken om de privacy.
En dan heeft het kabinet nauwelijks tijd voor de wedstrijd Senegal-Oranje. Gisteren de aftrap van het WK in Qatar. Blijkt het een rondgang van BNR, niet dat principe. Nee, ze hebben het gewoon te druk, zeggen bewindspersonen over de wedstrijd die vanmiddag of gistermiddag begon. Ik weet niet, Senegal-Oranje is vanmiddag geloof ik. Hè?
Die is vanmiddag.
Ik heb geen idee.
Gisteren was het Qatar.
Ik ook echt helemaal niks, het voetbal, maar dit terzijde. Verslaggever, politiek verslaggever Sofie van Leeuwen sprak onder meer minister Hugo de Jonge en minister Mickey Adriaanzen.
Houdt u van voetbal?
Hou ik van voetbal?
Ja, ik hou natuurlijk heel erg van voetbal. Ik hou heel erg van sport.
Nederland-Senegal, gaat u kijken?
Ja, ik hoop dat ik er tijd voor heb, want mijn agenda zit gewoon proppievol. Dus, maar ik vind nog steeds, ja, los van alles wat er speelt, daar staan wel onze mensen. Dus als ik kan, zal ik wel iets meepikken.
Nederland-Ecuador na de ministerraad vrijdag?
Ja, we zullen het zien. De tijd is beperkt, maar we zullen het zien.
Moet het een feestje worden, ja of nee?
Nou, kijk, er is zo ontzettend veel aan de hand als het gaat over Qatar, dat het eigenlijk heel jammer is voor de sport dat we er zoveel discussies over hebben. Maar goed, nu we er zijn, moeten we er het beste van maken. En zoals het Nederlands elftal om is gegaan, bijvoorbeeld om met arbeidsmigranten te trainen, vind ik een hele mooie manier om toch ook gevoelig te zijn voor wat er allemaal speelt en daar iets mee proberen te doen. Dus maken een goede combinatie.
En er zijn hele grote gasbelangen ook, toch? Qatarese gas is de toekomst ook van de Nederlandse energie voorlopig.
Ja, ook daar moeten we niet naïef in zijn, maar aan de andere kant iets als mensenrechten en staat toch altijd wel weer boven de economische belangen, dus daar moet je wel zorgvuldig mee omgaan.
Nederland-Senegal, gaat u kijken?
Dat hoop ik wel, maar ik weet eigenlijk nog niet zeker of er goed genoeg rekening mee gehouden is in de agenda, maar ik hoop wel te kunnen kijken, ja.
Om 5 uur ongeveer vrijvragen. Tot een uurtje of 7:30?
Dat is wel heel vroeg. Meestal werk ik geen halve dagen. Maar ik ga kijken of er misschien iets mogelijk is. Of misschien een hele saaie vergadering. Dat ik ondertussen met een schuin oog zou kunnen kijken of zo. We kijken of we daar rekening mee kunnen houden. Ik zou het leuk vinden om te kijken.
Houdt u van voetbal, meneer Van den Burg?
Absoluut. Wij zijn Ajax. Wij zijn de beste.
Gaat u kijken?
Nee, ik ben aan het werk.
Gaat u alle wedstrijden missen? Of u bent altijd aan het werk?
Nou, ik ben niet altijd aan het werk. Maar de groepswedstrijden ga ik geen van alle zien.
Maar uit principe?
Nee, niet uit principe, maar ik ben gewoon aan het werk. Dus ik heb niet eens de keuze. Ik ben wel fan van het Nederlands elftal, maar een WK hoort niet thuis in de winter. Nu hoor ik gewoon bezig te zijn met Champions League, Euroleague en Eredivisie voetbal. Dus dat helpt ook niet echt mee, maar ik ben gewoon aan het werk.
Ik denk dat ik wel naar de wedstrijd ga kijken natuurlijk. Ik heb natuurlijk uiteraard belangstelling hoe het Nederlands elftal gaat presteren. En ben ook benieuwd hoe het ze vergaat.
Wanneer bent u er zelf bij?
Dat wordt de derde wedstrijd, de wedstrijd tegen het gastland. En dat is 29 november.
Tegen Qatar?
Ja, dat is de wedstrijd waarvan we als kabinet ook besloten hebben om op de uitnodiging in te gaan. Dus dat is de wedstrijd waar ik live bij ben. En de andere wedstrijden van het Nederlands elftal zal ik waarschijnlijk wel gaan kijken.
En dan niet juichen of toch wel? Mag dat?
Ja, ik ben natuurlijk altijd blij als het Nederlands elftal goed presteert. Het is voor hun echt een belangrijke sportwedstrijd ook. En ook voor de individuele spelers. Dus ik ben natuurlijk altijd blij als ze goed presteren.
Zij, sportminister Connie Helder, die moet kijken. Want het is haar werk, waar je zin in hebt. Nu nog op afstand, maar later deze maand gaat ze waarschijnlijk op de tribune zitten in Qatar.
Ik heb zo'n idee dat jij niet gaat kijken.
Nee, ik heb niets met voetbal, spijt me. Nee.
Ook niet als we verder op
het nieuws.
Als het wat wordt, of het finale zo, nee.
Nee, maar ik zit niet in mijn Bavaria-jurkje op de bank.
Nee, precies. In
je, als je daar, nee, Formule 1 wel, maar ja, voetbal helaas in de kaas.
Goed. Groningen, Bas, is de gezondste stad van Nederland.
Wat goed.
Ja, dat blijkt uit onderzoek van Arcadis.
En we gaan.
AD schrijft erover, we gaan onze studio erop zetten.
Ja.
De organisatie heeft 25 steden bekeken, beoordeeld op onder andere groenvoorzieningen, fietsvriendelijkheid en het tegengaan van hittestress. Nou, daar heb je nu niet zoveel last van. Helemaal onderaan het lijstje bungelt dan Rotterdam. En Arcadis zegt, de afgelopen jaren zijn onze steden gezonder geworden. Dat geldt trouwens ook voor de vier grote steden. Al verbeteren die wel minder snel dan de rest. En die staan geloof ik ook niet in de top 10 van het lijstje. Het is nog maar de vraag of de gezondheid van die steden de komende jaren verder toeneemt. Want de vooruitgang wordt bedreigd door stijgende kosten en woningnood. Heeft allemaal te maken met klimaatverandering bijvoorbeeld. En dus moeten er maatregelen worden genomen tegen die hittestress. Dus dan moet je denken aan meer groen, minder bakstenen, minder tegels in tuinen, dat soort zaken. Ook de slechte luchtkwaliteit is een probleem. Vooral in armere en dichtbebouwde wijken is dat het geval. Steden doen daar te weinig tegen, want het is behoorlijk kostbaar om dat aan te pakken. En daarnaast komen er allemaal nieuwe problemen bij, zegt een longarts in de krant. Zo stoken steeds meer mensen thuis houtkachels vanwege de hoge gasprijzen, terwijl die een stuk smeriger zijn dan gedacht.
Maar niet in Groningen.
Maar in Groningen valt het allemaal relatief mee. Lekker gezond, Groningen.
Het wordt de
nieuwe slogan. Groningen, lekker gezond.
Precies, ja, dat klinkt heel goed, ja. Groningen, ja. Lekker gezond. Het wordt de kraamkamer van Ruslands alternatieve defensieindustrie genoemd. Het Russisch privéleger Wagner van die meneer Prigozhin. Weet je wel, die heel erg veel invloed heeft. Waarvan ook gezegd wordt, als die leider wordt na Poetin, hebben we echt een probleem. Maar ze hebben een zakencentrum geopend, dat Wagner, in Sint-Petersburg. En daar werken start-ups aan de defensiebereidheid van Rusland, meldt NRC vandaag. Dat Wagner-centrum werd eind vorig jaar geopend door meneer Yevgeny Prigozhin, die Russische zakenman, die nu in het openbaar treedt nadat hij jarenlang actief was binnen het Kremlin. Maar afgelopen maanden was hij veel criticus van het Russisch defensieministerie. Ze hebben nauwe banden met het huurlingenleger van Prigozhin, van Wagner dus. Paramilitairen van die groep die vechten al maanden in Oekraïne. Ook toen huurlingenlegers nog verboden waren in 2014... werden Wagnerleden gespot bij de inname van de Donbass, van de Oostelijke Donbass en de Krim destijds. Later doken ze op in andere plekken in de wereld in conflictgebieden. Maar in dit zakencentrum vind je geen wapens en geen militairen. Nee, het is een technische hub. Oh, okay. Volgens de missie van het centrum moeten er projecten kunnen worden ontplooid om de defensiebereidheid van Rusland te verhogen. Uit heel Rusland komen er aanvragen voor projecten binnen, bijvoorbeeld voor het ontwerpen van militaire drones of om sancties te ontwijken. Projecten kunnen financiële ondersteuning krijgen en een jury oordeelt dan over de projecten. Nou, NRC heeft dus een kijkje in de keuken gekregen van dit, de denktank achter het Wagner-legertje van meneer Prigozhin.
En dan is de Haagse agenda goed gevuld. En onze politiek verslaggever Leonard Beekman heeft dat even zo samengevoegd tot een minuutje. Je hoort precies wat je vandaag kunt verwachten.
Goedemorgen. Premier Rutte krijgt zijn Slowaakse ambtgenoot Heger op bezoek. Ze bespreken de samenwerking tussen Nederland en Slowakije, de oorlog in Oekraïne en andere actuele onderwerpen, waaronder het klimaat en energie. Verder is er een gesprek tussen staatssecretaris Oesloe van Media en de NPO. Het gaat uiteraard over de aanpak van grensoverschrijdend gedrag. En dit alles naar aanleiding van de Volkskrant-publicatie rondom de problemen bij De Wereld Draait Door en het gedrag van presentator Matthijs van Nieuwkerk. Verder is er in de Kamer nog een debat over de tijdelijke wet solidariteitsbijdrage. Dit is voor bedrijven die grote winsten maken door de hoge energieprijzen. Dit en meer vandaag in Den Haag.
Zij Leendert Beekman en dus gaan we naar de kranten. Nou niet dus, het is niet met een ander verbonden, maar toch even kijken wat er in die kranten allemaal gebeurt. Uiteraard veel kranten hebben het allemaal over die COP27 afgelopen weekend in Sharm el-Sheikh gesloten. Einde van de top stelt teleur, lezen we eigenlijk in alle kranten. Op de klimaattop is een akkoord bereikt over een schadefonds, maar verder heeft er niemand echt vooruitgang geboekt.
En in de Volkskrant ook een artikel hierover. Geen CO2-reductie, wel compensatie. En ook in die krant, BNNVARA heeft twijfels over oprechtheid, spijtbetuiging van Nieuwkerk. De omroep gaat met de presentator in gesprek over de beschuldigingen die afgelopen vrijdag via de Volkskrant naar buiten kwamen.
Nieuwe grote rentestap ligt nog op tafel bij de Fed. Beleggers kijken komende week uit naar de notulen van de Europese Centrale Bank en van de Amerikaanse centrale banken om meer inzicht te krijgen over hun toekomstig rentebeleid. En dat kun je lezen in de Telegraaf.
In het Financiële Dagblad, staatssecretaris Van Rij moet deze week duidelijkheid verschaffen over de rechten van spaarders die in het verleden geen bezwaar hebben gemaakt tegen die vermogenstaks, maar die nu hopen alsnog hun geld terug te krijgen, belastinggeld terug te krijgen via een collectieve procedure, schrijft het FD.
En rekening komt in voorjaar, zegt het FD. Dan denk je altijd, oh, dat is niet goed. Nou, kabinet trekt opnieuw de portemonnee om tekorten op te vangen. Nog eens 1,6 miljard euro wordt er uitgetrokken om tekorten bij de ministeries weg te poetsen. Het ministerie van Onderwijs heeft bijvoorbeeld extra geld gevraagd nu scholen in de knel komen met het verwarmen van klaslokalen. Dat is een vrij dure hobby geworden. En ook zwembaden verwarmen kosten extra geld. Want ja, echte gewatteerde zwembroekjes dragen, dat is een beetje lastig. Maar verwarmde zwembaden vragen om 15 miljoen euro.
In het Algemeen Dagblad, Frankrijk waarschuwt voor stroomuitval komende winter. In Frankrijk dreigen deze winter dus stroomstoringen. Kerncentrales leveren onvoldoende elektriciteit voor als het echt koud wordt. En daarom kunnen huishoudens te maken krijgen met onderbrekingen van de stroomvoorziening. Bereid u maar voor.
En dan in Trouw ook nieuws over Frankrijk. Dat gaat het leger voorbereiden op een grote oorlog. Na decennia van vredesoperaties en anti-guerrilla-missies moet het Franse leger zich nu voorbereiden op een conflict van hoge intensiteit in Europa. Dan vraag je je af, weten de Fransen meer
dan wij.
Ja. Maar ja, inderdaad, die kou en stroom, onderbreking in Frankrijk, allemaal niet leuk. In België hebben ze ook last van stroom, hoge energieprijzen, noem maar op. Ja, en dan lekker op het terras zitten, buiten aan een pilsje. Daar is er niet meer bij, hè?
Nee, dat is er niet meer bij. Ja, althans, ja, nou ja, het kan dus wel. Maar het is natuurlijk gruwelijk duur voor de horecaondernemers. Zo'n terrasverwarmer, dat kost enorm veel, daar lopen ondernemers op leeg. En in Café Mombasa, in het Belgische Borgerhout, hebben ze daar een oplossing op gevonden.
Okay.
Daar staan sinds kort betaalautomaten bij de terrasverwarmers. Voor 20 cent, je moet echt een muntje van 20 cent erin gooien, kunnen klanten 10 minuten aan warmte kopen, meldt het laatste nieuws. En de eigenaresse van het café, Rijn Adons, die vertelt waarom dat nodig was.
We hadden een nieuwe voorschotfactuur gekregen voor het café. En ineens moesten we het vijfdubbele betalen. Dat ging van 550 euro in de maand naar 2730 euro. En ik dacht, er moet iets gebeuren.
Andere cafés en restaurants besparen door de terrasverwarmers gewoon niet meer te gebruiken. Maar zover willen ze hier niet gaan.
Nee, dat wilde ik niet, omdat er vraag was. En ik vind het. De terrassen sinds corona worden veel langer en intensiever gebruikt, ook in de winter. En ik wou de rokers toch een beetje service bieden.
Ja, ook rechten voor de rokers dus.
Ja.
Adons hoopt dat klanten nu ook anders met die terrasverwarmers omgaan. Wat bewuster, hè, dat ze niet de hele dag staan te branden als er niemand zit. En dat je ze gewoon gebruikt als ze echt nodig zijn. Best logisch. En die klanten die vinden het eigenlijk ook allemaal best prima.
Tegenwoordig kan het niet anders, hè. Dan je energieprijzen wel omhoog. Dus cafés of wel gewoon mijn pintje duurder worden. Ofwel, ja, centjes bijsteken.
Ik heb juist gehoord van mevrouw, want dat ze nu betaalt tegenover vroeger. Dat vind ik dan niet meer als normaal. Dat we toch een klein beetje 20 cent, 10 minuten. Ja, oké. Okay. Mag niet duurder worden natuurlijk. Want dan vind ik het ook een beetje. Nee. Het is haalbaar voor mij.
Ja, moet niet te duur zijn.
Nee, maar 20 cent voor 10 minuten. Dat zijn bijna Nederlandse prijzen. Zeker. Dat is te behappen.
Dat is te behappen.
Net als een Belgisch biertje.
Ik zag een verhaal van mensen die een sigaretje gingen doen en dan deelden ze de kosten.
Ja. Dus dan kan je je sigaretje aansteken aan de transform. Ja. Dat zou nog helpen.
Business Booster. Hey ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting, de eerste 9 maanden voor maar €30 per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com/businessbooster.
Business Booster.